Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Zo staat het in Psalm 95. Zullen we dat samen gaan doen, gemeente? Samen God ontmoeten in de lofzang waarop hij troont door te zingen. Psalm 95, 1 en 3. Wij willen vanmiddag belijdenis doen van ons geloof en antwoorden met het zingen van de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. lofzang van Zacharias in antwoord op de belijdenis van het geloof. In gemeenschap en verbondenheid met de kerk, die er al voor ons was en op dit moment er mag zijn, en die op dit moment op alle plaatsen in deze wereld er is, belijden we ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En in ieder van u of jou spreken met mij of in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We openen het woord van de Heere vanmiddag in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen van de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 17. We lezen samen het woord van God als volgt. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Door de wil van God en Sosthenes de broeder. Aan de gemeente van God, die te Korinthe is. De geheiligde in Christus Jezus. De geroepen heilige met alle die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in alle plaats bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtend de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen, tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat ge allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat ge samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt, ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt ge in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zegge dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Tot zover het woord van de Heere. Prediking vanmiddag komt uit dit hoofdstuk 1 Korinthe 1, tweetal versen, vers 4 en vers 10. Vers 4. Ik dank mijn God alle tijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Vers 10. Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat ge allen hetzelfde spreekt. En dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Tot zover. Zullen we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze dienst. Wij buigen, Heere, voor u als u ons opnieuw als uw gemeente samenroept. En er is ook nu weer alle reden u de dank te brengen. In vrijheid konden we komen. Als gemeenteleden die hier onze vaste plek hebben, misschien als bezoekers die hier in het verleden hun vaste plek hadden, of hoe dan ook we samen gekomen zijn, Heere, wij komen samen rond dat heerlijke woord van u. En we danken u voor dat woord. Die Bijbel, die wij zo gemakkelijk niet op waarde schatten. Waar we onszelf misschien wel eens op betrappen hoe makkelijk die Bijbel soms dicht blijft. op momenten dat die open dient te gaan. Dank u wel voor de vrijheid samen te komen. En we bidden nu reeds als wij morgen het kerstfeest mogen vieren. En er zo vaak juist rond die dagen ook allerlei aanslagen in de wereld plaatsvinden. Op kerken in landen waar de vrijheid niet die van ons is. Of waar de islam militant aanwezig is. Om bescherming van onze broeders en zusters daar. Of u bewaren wil voor bloedige aanslagen. Juist daar waar het licht van u gepredikt wordt. Dat niet door de duistere machten van uw tegenstander verstoord wordt. Dat bidden we ook hier. Want die Satan kan ook op een andere manier duisternis en verderf verspreiden. Door ons vol te stoppen met van alles vanmiddag. Waarvan die weet, als ik dat maar in hun hoofd bewerk en in hun hart. En als ik ze daardoor afleid terwijl ze in de kerk zitten en de preek klinkt. Dan heb ik ze te pakken, dan zijn ze van mij. Dan horen ze niet wat er gezegd wordt of dan valt die boodschap bij voorbaat al verkeerd. Heere, de duivel weet zo slim te spelen. Hij kan zo grif zijn onkruid zaaien, voor er nog maar iets van uw zaad is gestrooid. Maar u hebt hem overwonnen. U riep het uit vanaf het kruis, tetelestai. Het is volbracht. De duivel is verslagen. Laat u het vanmiddag merken. In ons midden hier. In onze hoofden, in onze harten. Dat de duisternis het niet wint, maar uw licht. We danken u voor het machtige evangelie van uw komst, Heer Jezus Christus. We danken u juist tegen het licht van de tekst en de verkondiging deze middag. Dat u onze gemeente geeft. Rond uw woord. Juist als we het afgelopen jaar erbij stilstonden. Dat 500 jaar geleden is dat door een daad van Luther er een beweging kwam. Zo anders dan hij had gedacht. Maar niet anders dan u had bedacht. En dat als gevolg daarvan wij tot op de dag van vandaag kerk mogen zijn van uw woord. Ook hier in Rijnsburg. En bewaar ons bij dat woord. Want zo gemakkelijk maken wij daar ook weer dingen bij of doen wij er dingen van af. Heere, hou ons bij dat woord van u, ook vanmiddag uw dienaar. En dan mogen we u danken dat we ook als u het geeft in het nieuwe jaar uit uw hand weer een dienaar mogen ontvangen om dat woord te bedienen. Juist als we zelf in het verleden hier mochten dienen met vreugde. Heere, mag dat ook straks weer een gezegende tijd worden. We zien er uw hand in. Juist tegen de tekst van vanmiddag mag het ons dankbaar stemmen. Heere, wilt u ook vanmiddag laten merken dat u in de prediking weet wie we zijn? Wij nemen onze levens mee, de kerk in. Wij kunnen dat niet bij de ingang neerhangen. Aan de kapstok ophangen, alles wat er meekomt, onze levensbagage. Misschien wel wonden in onze ziel. Misschien wel pijn in ons hart. Misschien soms wel zorgen over van alles en nog wat. Heere, laat merken. Dat al ziet niemand het volgens ons u het wel ziet. Ontferm u over ons. Wilt u niet alleen maar hier in de kerkzaal zijn, maar ook als op dit moment thuis wordt meegeluisterd door hen die niet konden komen, misschien ook niet durven komen. Door omstandigheden van het leven, gezondheid, lichamelijk, psychisch. Misschien is de drempel naar de kerk zo groot geworden. Geef dat we ook blijvend proberen te zoeken die bij u vandaan zijn geraakt. En het licht van uw woord niet voor onszelf houden. Veilig binnen de kerkmuren. Maar het uitdelen. opdat ook anderen vanuit de duister in dat licht van uw genade komen. Zegen ons als we samen zingen, op het orgel dat begeleiden, onze gaven geven. Laat alles in deze dienst zijn tot eer van uw naam. Wij belijden vanmiddag dat we ons verbonden weten met de kerk over de hele wereld. Daarom bidden we voor onze kerken. Bidden we voor kerken waar we mee verwant zijn van gereformeerd belijden. Ook kerken waar soms allerlei zorgen en spanningen zijn. Heren, we brengen het bij u. Ook de kerk wereldwijd, zoals christelijk gereformeerde kerken, ook allerlei contacten in de wereld hebben met kerken van gereformeerd belijden, waar we ons mee verbonden weten. We leggen ze voor u neer. Maar als u vanmorgen zei, Heren, tegen Juda, mijn volk, dan bidden we niet in het minst voor uw eerste liefde. Nog altijd uw eerste liefde, Israël. Juist in deze dagen waarin er zoveel onrust is. Om het verplaatsen van een ambassade. O God, geef dat wij mogen weten dat u de regisseur bent. En het u niet uit de hand loopt, maar dit alles in uw besturende hand gebeurt. En wij herinneren u aan uw belofte, dat voor Israël er nog een zegenrijke tijd zou komen. O God, denk aan wat u belooft voor hen en ons. Bidden om zegen op het werk van zending en evangelisatie. Allen die uitgegaan zijn op welke manier ook om uw woord uit te dragen, zij die zich daarop voorbereiden, universiteit in Apeldoorn, en zo leggen we al het werk van de kerken in uw hand. Wees zo in ons midden. Onderwijs ons. Bemoedig ons. Vermaan ons. Vanuit uw woord. Doe het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen op weg naar de prediking zingen van Psalm 119. Twee versen, vers 52 en vers 53. Ik weet niet of jij of u elke dag honing eet. Ik begin mijn dag meestal met een beetje yoghurt en honing namelijk. Waarom zeg ik het? Omdat we gaan zingen. Dat woord van God smaakt mij als honing zo heerlijk. Nou, vraag het je maar eens af of je dat nou met je hele hart kan meezingen uit volle borst. Of je dat woord van God lief kreeg. Omdat hij daarin tot u, tot jou spreekt. En het tweede beeld komt in vers 53 naar ons toe. Het woord wat een lamp is voor onze voeten. Moet u in Bijbelse tijden denken aan een lampje wat hooguit één stap voor de stap die je zet licht geeft. Dus bij elke nieuwe stap heb je dat lampje weer nodig. Psalm 119, 52, 53. Na de prediking vanmiddag, Psalm 133, vers 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen. In de Bijbel zijn de dochters daar altijd bij inbegrepen. Dus voelt u zich vooral niet buitengesloten. Van hetzelfde huis als broeders en zusters dus samen wonen. En het bekende vers: waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133, 1 en 3. Gemeente des Heren, jong en oud. Wordt er bij u, bij jullie thuis, hardop aan tafel gebeden? Als die vraag geklonken had in mijn jeugdjaren, had ik wat verbaasd gekeken. Ik wist niet beter vanuit het gezin waar ik opgroeide dan dat dat vanzelf spreekt. Zo gebeurde het bij mijn ouders thuis. Soms deden zij het, soms vroegen ze het aan ons kinderen. En ook toen ik bij mijn schoonouders kwam, werd er hardop gebeden. En dan word je dominee en dan denk je, dat doen ze overal zo. Dat spreekt vanzelf als christen. Maar door de bijna 25 jaren die ik inmiddels mag dienen, heb ik ontdekt dat het niet altijd vanzelf spreekt. En er ook de nodige gezinnen zijn waar het soms alleen maar even stil is. En ieder voor zich bidt. Jammer is dat. Je mist dan zoveel. Ik mag mijn ouders nog hebben, 89, met alle begrenzingen, maar toch. Ik kan er nu nog herinneringen aan hebben als ik op middelbare school te laat mijn bed uitkwam en even aan tafel snel een boterham wegat. En mijn moeder toch gauw even een vers bij voorkeur uit Spreuken las, dat was zo makkelijk met één vers. En dan bad ze. Voor school. Voor die repetitie. En als puber wrevelig misschien en toch. Je kroste op je fiets naar het station met de wetenschap. Mijn moeder bracht mij bij God. Wat mis je veel als je dat nooit hebt gehoord. Begin er dan alsnog mee. Want schaamte in dit geval is valse schaamte. Misschien zegt u, maar waarom hebt u dit als voorbeeld, dominee? Ik kom helemaal niet op de lijn naar de preek. Nou, daar kom ik dan. Ervan uitgaande dat er bij u en bij jullie thuis hardop gebeden wordt aan tafel en gedankt. En of dat dan alleen door je vader gebeurt of vader en moeder en of jullie er ook bij betrokken zijn, jongeren. Dat laat ik dan maar verder even aan jullie zelf. Als er bij jullie aan tafel gebeden en gedankt wordt, waar gaat het dan al zo over? Zo over? Ja, voor het eten. We gaan meestal eten natuurlijk, dominee, of als we gegeten hebben. Voor gezondheid. 'S morgens, als we een keer bijvoorbeeld zondagsmorgens met elkaar ontbijten voor de kerkdienst. Dat we weer een goede nachtrust hebben gehad en allemaal weer gezond en levend opstonden. Oké. Okay. Wordt er ook gebeden voor de kerk? Wordt er ook gedankt voor de kerk? En zo ja, gebeurt dat vaak? Waarom ik dat vraag, ik hoor vanmiddag iemand zeggen tegen een kerk ik dank altijd voor jullie. Paulus zegt dat tegen Korinthe. En ik hoor jou al denken, nou, dat moet dan wel een hele bijzondere kerk zijn als je dat kan doen. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Het staat aan het begin van de brief van Paulus aan die kerk van Korinthe, vandaar eenvoudigweg het thema, de opening van Paulus' brief aan de kerk van Korinthe. Twee dingen. Paulus dankt voor Gods werk, vers 4. Paulus waarschuwt voor mensenwerk, vers 10. De opening van de brief van Paulus aan de kerk van Korinthe. Paulus dankt voor Gods werk, Paulus waarschuwt voor mensenwerk. Korinthe. In die tijd prachtige plaats in Griekenland. Als je ooit op vakantie zou zijn geweest of gaat naar Griekenland, in dat gebied daar waar Korinthe ligt, en je gaat daar het klassieke Korinthe bezoeken, dan vind je daar nog allerlei plekken. We hebben destijds met een groep vanuit de kerk hier ook een reis toen naar Griekenland gemaakt. En we zijn daar toen ook in Korinthe geweest. En we stonden daar op de markt, de Agora, waar de steen nog steeds stond, waarop mensen die daar kwamen, die een boodschap voor de stad Korinthe hadden, daar zo op konden klimmen en de boodschap voor het volk ten gehore kon brengen. En we zeiden toen tegen elkaar, misschien heeft Paulus ook wel op deze steen gestaan. Tuurlijk, hij ging altijd eerst naar de synagoge, de kerk van de Joden, want God had gezegd, eerst de Jood en dan de niet-Jood, de heiden, de Griek. Maar als hij daar dan uitgestoten werd, omdat ze van Jezus de gekruisigde niet wilden horen als de beloofde Messias, dan ging hij naar de heiden. In ieder geval, Paulus was in Korinthe gekomen op een van zijn zendingsreizen. Ik ga dat hele verhaal, zoals je het in Handelingen kan teruglezen, niet allemaal uit de doeken doen. Het is alleen maar even om het een plek te geven. Waar is die kerk nou waar deze brief aan geschreven wordt? En wat is dat nou voor een kerk? Daar is een gemeente van de Heer Jezus Christus ontstaan. De eerste dominee van die kerk was om zo te zeggen Paulus. En ik heb inmiddels sinds de afgelopen 12 jaar ervaring hoe eerste predikant van een kerk zijn een bijzondere ervaring kan zijn en band kan leggen. En blijkbaar is die band, en dan gaat het niet alleen maar om een emotionele band en een persoonlijke band, want dat is alleen maar menselijk, maar een geestelijke band ook bij Paulus met die kerk van Korinthe geweest. Want hij schrijft ze een brief en we hebben er 2 van die brieven. En als je die brieven zou gaan lezen, dan kun je zelfs daaruit halen dat er nog meer brieven door Paulus aan Korinthe zijn geschreven, die wij niet in de Bijbel hebben. Want niet alles is door de Heilige Geest bewaard tot kunnen lezen in 2017, ook daarin zit Gods hand wat wel en wat niet. En als je dan een brief schreef in die tijd, dan deed je dat niet op de manier waarop wij tegenwoordig even makkelijk een sms'je of een mailtje of een appje sturen. Nee, dat was kostbaar en niet iedereen kon schrijven. Paulus kon het een beetje, een van de brieven, daar lezen we aan het eind. Ik schrijf u deze groet met mijn eigen hand. Dan heeft Paulus even zelf een stukje geschreven. Meestal had hij schrijvers in dienst en dat kostte wat. Dan moet je dus wel reden hebben om een brief te schrijven. Nou, zo schrijft Paulus een brief aan die kerk in Korinthe. Hij maakt duidelijk, het is geen persoonlijke brief. Het is geen brief waarbij ik zelf even wat hartekreten heb, die ik zomaar bij jullie neer wil leggen, kerk van Korinthe. Nee, ik spreek met gezag. Ik ben een geroepen apostel, geroepen gezondene van Jezus Christus. En ik ben geroepen en ook tot u destijds gezonden door de wil van God. En ik zie die kerk van Korinthe niet als een samengeraapt groepje mensen wat allemaal niet pluis is. Nee, hij, Paulus, die kijkt naar hen met de ogen van God. In die zin, hij zegt aan de gemeente die van God is, die te Korinthe is, geheiligde, betekent in dit geval mensen die apart zijn gezet, door God een aparte plaats hebben gekregen, geheiligde in Christus Jezus, geroepen heiligen, die zich niet alleen maar in Korinthe verbonden weten met de Heere, maar die de gemeenschap der heiligen beleven met alle die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats bij de hun en onze Heere. Want wie Christus lief kreeg, weet zich verbonden met allen op deze wereld die dat met hem of haar deden. En dan zegt Paulus, ik dank mijn God alle tijd over u. Paulus zegt, kerk van Korinthe, als ik mijn handen vouw, en voor God buig. En ik u bij God breng in mijn gebed. Dan is het eerste wat ik tegen God zeg. Heere, dank u wel. En de uitdrukking zoals die in vers 4 staat, geeft ook reden om te geloven dat dat niet is af en toe. Zo is te hooi en te gras gebeurd op Paulus. Dat hij zegt, nou ja, kijk, ik bid en ik dank veel. En meestal vergeet ik jullie, maar zo soms dan op een moment, dan denk ik, Korinthe moet ook een plekje. Nee, ik dank God allen tijd over uw uitleggers zeggen. Daar zit iets in dat Paulus dat zeer regelmatig doet. Je bent bijna geneigd om te zeggen, hij sloeg nooit over. Nou, dat kan je dan betwisten. In ieder geval is het niet te hooi en te gras regelmatig. Als Paulus zijn knieën buigt, begint hij met God te danken voor de kerk in Korinthe. Kun jij dat ook? En u? Voor uw kerk? Hier in IJsburg? Of misschien ben je vanmiddag de gastenkerk waar je lid bent? Ja, zeg ik. Ze hoor ik iemand zeggen, dominee, dat is mooi natuurlijk. Dat is natuurlijk een kerk. Dat is dus een kerk waar je elke keer voor kunt danken. Vertel me eens even wat over die kerk van Korinthe. Dat is vast zo'n kerk waarvan iedereen zou zeggen, daar wil ik ook lid worden. Volmaakt. Zo'n kerk, hè? Je hebt op de klasses, u weet wel, hè, een kerk hoort bij een groep van kerken in de buurt bij elkaar. In uw geval klasses Den Haag. En die komen dan twee keer per jaar bij elkaar. En als er dan geen dominees of broeders van die klasses op bezoek zijn geweest, op visite eigenlijk, hè, om te praten hoe is het geweest, dan moet je als kerk het zelf een verslag maken over het wel en wee. En je zegt, nou ja, dat is natuurlijk die kerk van Korinthe. Dan krijg je zo'n verslag van, ja, trouwe opkomst in de kerk, geweldige collecte, geestelijk gaat het enorm. Eigenlijk geen zorgen. Ik maak even met u een rapport op over de kerk van Korinthe. Geliefde broeders van de klasses waaronder Korinthe valt, wij delen u mee dat er spanningen in de kerk zijn. Wij signaleren groepsvorming. En we maken ons zorgen dat kon best eens op een kerkscheuring uitlopen. Waar we in Korinthe ook moeite mee hebben, is dat er zonden worden toegelaten. En we weten eigenlijk niet goed hoe we moeten omgaan. Er zijn seksuele toestanden wat zelfs in de wereld niet plaatsvindt en bij ons in de kerk. En we zitten met de handen in het haar hoe we daar nou in moeten handelen. Daarbij hebben we ook nog gemeente, broeders van de klassis, te maken in onze kerk in Korinthe met mensen die hebben moeite met elkaar en die praten dat niet uit in de gemeente, in de kerk, maar die slepen elkaar voor de rechter. Daarbij, als wij avondmaal houden, en we doen dat altijd eerst met een liefdemaaltijd, een agape-maaltijd vooraf. Dan neemt iedereen wat eten mee, maar weet u wat de moeite is? De laatste keren toen we dat deden, toen de mensen die goed ervan kunnen leven, die kwamen vroeg en die namen hun spullen mee. Maar ja, die slaven in de kerk bij ons, die mensen die komen pas later, helaas nog geen vrije zondag in die tijd immers. Dus die moesten eerst dienen. En als dan zij binnenkwamen in de hoop dat zij nou ook eens mochten mee eten, dan was het bijna allemaal al op. Wantoestanden rond het avondmaal. En de liefde, daar zou je ook nog wel eens wat over kunnen schrijven. Die is soms ver te zoeken, die agape. Ja, er gebeurt van alles. Profetie en genezingen en mensen in tongentaal. Maar dat geeft juist allerlei spanningen en ruzies. En er zijn er zelfs die zeggen, die opstanding van Jezus zou dat wel echt zijn. Hartelijke groet. De kerkraad van Korinthe. Wat vindt u van die kerk? Ideaal? Denk het niet. Denk het niet. En voor die kerk gaat Paulus op de knieën. Ik dank mijn God. Heb je wat gemist, Paulus? Ik hoor een jongere zeggen, kijk, dat is nou precies altijd wat mijn probleem is met die mensen in de kerk. Die leven in een andere wereld, die hebben niet in de gaten wat er gebeurt. Paulus, zie je het dan niet, man? Wel. Hoe kun je nou danken, Paulus, voor zo'n kerk? Nou, zegt Paulus, hoor eens goed. Je moet wel even goed denken en goed luisteren wat ik zeg, hè. Ik dank mijn God alle tijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Paulus zegt, ik dank God voor wie hij is, voor de kerk van Korinthe. Hij begint bij God. Hij dankt God voor wie de Heere Jezus Christus is in de kerk van Korinthe. Hij kijkt dus niet eerst met zijn eigen ogen, hoe zie ik die gemeente, wat zie ik er allemaal fout gaan. Hij kijkt eerst met de ogen van God, hoe is de Heere werkzaam in de kerk. In Korinthe. En dan kan er van alles in die kerk fout zijn. En dan kan er van alles in die gemeente fout zijn. Maar dan zegt hij maar, Heere, het eerste wat ik zie. En ik mag dat niet over het hoofd zien, want dan doe ik het helemaal verkeerd is. Wat hebt u machtig gewerkt in de kerk? Wat werkt u in de Heere Jezus Christus, in zijn genade geweldig in de gemeente? Heere God, dank u wel. Ja, zegt Paulus, want het is te merken. De Heere is zo in die gemeente gaan werken, dat de rijkdom van die genade in die gemeente is gaan werken, zodat ze in alles rijk zijn geworden, in de kennis en in de reden van de Heere Jezus Christus. Het ontbreekt ze aan geen gaven, er zijn allerlei bijzondere gaven, ook zeker, dat geeft straks spanningen, en daar zitten profetische gaven, en er zitten glossolalie, tongentaal, en daar gaat van alles straks omspannen. En toch zegt Paulus, maar ik gooi met het kind, met het badwater het kind niet weg, toch is God daarin op een goede manier in die gemeente aan het werk. En jullie zijn gemeenten die uitkijken naar de volle openbaring van de Heere Jezus Christus. Jullie verwachten de komst van de Heere Jezus Christus. Als Paulus dankt, dan zegt die Heere God: dank u wel. Wie u bent voor de kerk van Korinthe. Ik begon met een vraag. Wordt er bij u, bij jullie thuis gebeden, gedankt voor de kerk? Wordt er zo gedankt voor de kerk? Dank u wel, Heere God, voor wie u bent. In de Ebenezerkerk in Rijnsburg. Ja, natuurlijk, je kunt danken dat de Heere zo snel al nadat een predikant met emeritaat mag gaan, een nieuwe dienaar op uw weg brengt die het mocht aannemen. Wat een machtige vreugde. En ik deel die vreugde met u en die zegen. Geen twijfel over. Maar Paulus zegt, laat dat nou even rusten. Kun je danken voor wie de Heere is in uw midden? Voelt uw gemeente dat als je zo gaat bidden voor de kerk en als je zo gaat danken voor de kerk als de Heilige Geest, want dat heeft Paulus natuurlijk niet van zichzelf, dat is het werk van de Heere in het hart van deze dienaar van de kerk. Dat is het werk van God in de Heere Jezus Christus in het hart van deze man. Als je op deze manier bidt en dankt, dan heeft God je leren kijken naar die kerk op een andere manier dan wij vaak doen. Wij komen vaak met een kerk en dan zeggen we, ja, voldoet die aan mijn lijstje en is er dit en is er dat en ik zou het zus willen, ik zou het zo willen en anders is het mijn ding niet. En natuurlijk, iedereen heeft zijn voorkeur en dat zeg ook niet dat dat ook helemaal niet mag. Maar dan beginnen we bij onszelf en dan hebben wij onze ideeën. Maar de gemeente, de kerk is niet van een dominee en is niet van u en is niet van de kerkraad en is niet van jou. De kerk is van Christus. En wat heerlijk als je vanavond op je knieën kan gaan en zeggen kan, Heere God, dank u wel voor wie u bent in Christus voor onze kerk. Omdat ik elke zondag dat evangelie van de Heere Jezus Christus hier mag horen. En zijn genade over me wordt uitgegoten. En dat evangelie in mijn hart is gaan werken. Ik de Heere Jezus nodig heb gekregen. Ik de Heere Jezus lief heb gekregen. Of is dat niet zo? Want je kunt natuurlijk je leven lang een kerkbank verslijten. Waarbij ik altijd dan nog blij ben dat u er nog steeds bent. Zonder dat u gebogen hebt voor deze Heer Jezus Christus. Zonder dat u gebroken bent onder het machtige werk van de Heilige Geest. Zonder dat u vernieuwd bent onder het woord van de Heer Jezus Christus. En u uw eigen leven overeind hebt gehouden. Misschien wel stijf van orthodoxie en van uw eigen mening en het moet zus en het moet zo. Maar u ging niet op de knieën voor die heerlijke zaligmaker. Waarvan u morgen hoort dat u hem alleen zult kunnen zien als u op de knieën gaat. Omdat hij in een kribbe werd neergelegd.
Wie niet wil bukken, kijkt over hem heen. Mag jij vanavond danken? Heere God, dank u wel. Dat u hier in deze kerk mijn hart hebt aangeraakt. Ik ontdekte, ik kan niet meer buiten de Heere Jezus leven en sterven, dan ben ik verloren. Ik ontdekte, het kan ook voor mij, dat heeft u me al beloofd bij mijn doop en dat wordt elke zondag gepreekt. Heere God, dank u wel voor wie u bent in onze kerk. Hoe u hier woont en werkt. Dan begin je dus niet met je klaagzangen. En dan begin je niet met je verhalen waar wij soms onder de koffie druk over kunnen zijn. En ik vind dit niet goed en ik vind dat dat anders moet en ik vind dat zus. Nee, dan begin je waar je beginnen moet. Op de knieën bij Christus. Heere, dank u wel.
En weet u wat nou zo mooi is, gemeente, als dat nou in je leven gebeurd is, als je zo door de Heilige Geest benaderd bent, als de Heere zo in je hart is gaan werken, dat je liefde voor de Heere Jezus gekregen hebt en dus ook liefde voor zijn gemeente krijgt. En als je dan zelf ontdekt hebt dat je zelf niet het allermakkelijkste mens bent, dan kan je ook nog eens een keer geduld gaan betrachten met een ander die misschien af en toe niet zo makkelijk is als u het vindt. Want dan weet je dat je met jezelf ook te dealen hebt
toch immers? Maar... Als dat nou gemeente in je leven gebeurd is, als de Heilige Geest zo in je hart is gaan werken, weet u, dan ga je ook anders naar die gemeente kijken. Wil dat zeggen dat je dan de fouten niet ziet? Jawel, misschien zelfs wel dubbel scherp. Maar dan is het altijd wel gedoopt in de pen van de liefde van Christus. En met die pen schrijft Paulus vers 10. Want nee, Paulus die zegt niet na danken, ik doe mijn ogen open en ik doe vervolgens mijn ogen dicht voor de moeite die er zijn. Paulus is eerlijk, hij zegt tegelijkertijd, als hij gedankt heeft voor wat bent u goed, heren, voor de kerk van Korinthe. Maar broeders, ik heb ook zorg. Maar ik bid u, broeders, vers 10, door de naam van onze Heere Jezus Christus. Hij zet weer in bij de Heere Jezus Christus. Vandaar dat ik zei, wat hij nu gaat zeggen, dat is best kritisch en dat is best pijnlijk voor die kerk in Korinthe. Dat is wel gedoopt in de liefde van de Heere Jezus Christus, want hij brengt het weer vanuit de Heere Jezus Christus. Ik bid u dat gij allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat ge samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Paulus zegt, ik maak mij zorgen over de eenheid van Korinthe. Hoe komt hij aan die kennis? Nou, zegt Paulus, dat mag je weten. Vers 11, dit is me bekendgemaakt door sommigen van het huisgezin van Chloe. Oeps, zegt iemand. Paulus, nou ga je op de grens. Je gaat op laster af. Dat moet je niet hebben in de kerk. Dat moet je niet hebben. Hè? Dan kunnen mensen komen naar je als dominee of naar je als kerkraadslid. Moet je eens horen, joh, ik vind dat of er is gezegd dat. Ja, dan zeg je als kerkraad en dan zeg je als dominee, er is gezegd, wie, wat? Ben geen boodschappenjongen, volgens mij ben je nu aan het lasteren, zo gaan we in de kerk van Christus niet met elkaar om. Paulus, doe je ook? Nee, want Paulus speelt juist open kaart. Blijkbaar toen die van mensen uit dat gezin van die Chloe, wie dat dan ook geweest is, die is blijkbaar gemeentelid in de kerk van Korinthe, zo is het meest aannemelijke. En die is bekend bij Paulus en die is bekend in de kerk van Korinthe, zodat ze van beide kanten kennen. Blijkbaar toen er uit dat gezin van Chloe zijn geweest, die bij hun nood bij Paulus hebben neergelegd, heeft Paulus gezegd, ik wil wel een brief schrijven, maar dan moet ik eerlijk mogen zeggen dat het van jullie komt. Want ik ga geen spelletjes spelen en zeggen, ja, uit betrouwbare bron. Nee, Jullie mogen eerlijk weten, er is in jullie eigen kerk een gezin, Chloe, het huisgezin, die maken zich grote zorgen. En die zijn vanuit hun zorg bij mij gekomen. En die heeft mij verteld, er zijn mensen in de kerk in Korinthe. En als die je in de kerk van Korinthe, ze hadden natuurlijk daar geen kerkgebouw, dat waren nog kleine huisgemeentetjes. En ze hadden daar al helemaal geen consistorie zoals wij die hebben. Maar bij wijze van spreken, dan waren de mensen die namen je mee naar de consistorie van Korinthe. En dan hingen daar die foto's van de dominee. 3 foto's. Dat is altijd de laatste eer van een dominee. Die opgehangen wordt. En dan zeggen, kijk. Paulus, ja, dat was de eerste eer. Mijn man, Paulus. Daarna kwam Apollos. Nee. Paulus, ja! En er staat er een naast, die zegt, ja, dat vind jij, hè, maar. Ik zit in de kerk bij die groep, die Apollos juist. Paulus was zo zwart-wit en die zat altijd maar Jezus Christus en die gekruisigd. Ik wilde ook wel eens wat anders horen. Altijd maar dat ik zondaar ben en dat ik verloren ben. En jullie vergeten Kefas, zegt een ander. Sommigen denken dat dat een andere naam voor Petrus is geweest. Nou, laat maar in het midden of dat kloppen kan of niet. Daar gaat het ook vanmiddag niet om. Maar dat is dus de derde voorganger in de kerk van Korinthe. En dan komt er nog één die zegt, maar ik ben van Christus. Sommigen zeggen, is er een voorganger geweest die naam had? Of is dat al iemand die zegt, waar zijn jullie nou mee bezig? Want dat is nou precies wat Paulus wil zeggen. Als je zo bezig bent, gemeente, in de kerk van Korinthe. En je denkt in groepen en je neemt je voorgangers als referentiekader. Ik denk zoals en dat is mijn man. En zegt Paulus, om wie gaat het in de kerk? Ik ben blij dat ik niet gedoopt heb. Ja, ik heb er een paar gedoopt, dat noemt hij dan ook even. Want anders gaan jullie straks ook nog vertellen. Ja, maar ik ben door Paulus gedoopt, die doop is meer dan. Maar Paulus zegt, is Christus dan gedeeld? Vers 13, is Paulus voor u gekruist? Bent u in de naam van Paulus gedoopt? Met andere woorden, gemeente, om wie gaat het in Korinthe? Waar gaat het u om in de kerk? Want Paulus, Apollos of Kefas, het zijn alleen maar dienaren. Die u wilde brengen bij Christus. Gaat om hem. En dan zal het waar zijn dat de ene zegt, dat is meer mijn kleur. En daar heb ik meer mee gehad. En mag allemaal waar zijn. Maar het gaat uiteindelijk om Christus. Want je kunt alleen maar zalig leven en zalig sterven. Als je niet geborgen bent in Paulus of in Kefas of hoe dan ook. Als je geborgen bent voor eeuwig. In het verlossingswerk van Jezus Christus. En dan ben je ook helemaal geborgen trouwens. Want hij doet geen half werk, hoorden we vanmorgen toch. Gaat het ons, gemeente, om hem? Christus. Paulus zegt dat u al hetzelfde spreekt. Dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u samengevoegd bent. Dat woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt, samengevoegd bent, dat kan je ook vertalen met samengesmeed bent. Nou ja, je ziet tegenwoordig niet zoveel smederijen meer, dan moet je tegenwoordig vaak naar musea en zo. Maar als je daar dan toch eens een keer bent, dan zie je zo'n smid bezig en heeft die 2 metalen stukken die los van elkaar zijn. Je zou bijna zeggen die niks met elkaar hebben, die gaat hij dan in het vuur heet maken en die gaat hij dan al uit elkaar smeden. En als hij dan uiteindelijk dat ijzer heeft afgekoeld en hij probeert dan dat ijzer uit elkaar te halen, dan lukt dat niet meer. Dat zit muurvast. Dingen die los waren, zijn aan elkaar gesmeed. En dat Griekse woord gebruikt Paulus hier in deze tekst. Mensen die op zich los van elkaar zijn, zijn aan elkaar verbonden. En Paulus bedoelt, die zijn in de liefde van de Heer Jezus Christus aan elkaar verbonden. Dat smeedt de gemeente samen. Samen kerk van Christus. Hetzelfde spreekt, oh, hoor ik iemand zeggen. Dat betekent dus dat het in de gemeente, dat er maar één mening mag zijn. En als Paulus zegt, en dat u van eenzelfde zin bent en eenzelfde gevoelen, dan zie ik iemand denken, oh, dat betekent dus dat in de kerk moet je allemaal exact hetzelfde denken. En als je ook maar een millimeter anders denkt, dan is het, poep, jij eruit, want jij hoort er niet bij. En dat zegt Paulus ook. Nee. Paulus zegt helemaal niet dat er geen diversiteit in de gemeente is. Maar als het gaat om dat gevoelen wat hij in vers 10 benoemt. Diezelfde zin, dan gaat het om wat ik net zei. Dat het ons moet gaan om Jezus Christus en die gekruist. Paulus zegt straks in hoofdstuk 2, en in hoofdstuk 1 trouwens het vervolg ook al. Als de prediking van die Heer Jezus Christus gemeente u niet samenbindt en als u daar niet vindt, dan hebt u een probleem. Dan ligt het niet aan die prediking en dan ligt het niet aan die prediker, of die nou Paulus heet of Kefas of Apollos, dat maakt allemaal niet uit. Maar daar, dan hebt u een probleem met dat evangelie, met de Heer Jezus Christus. Want zegt Paulus, hoofdstuk 2, ik heb niks anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Met die tekst ben ik ooit mijn werk onder u begonnen in 1996. In de Laurentiuskerk. Paulus zegt, je mag misschien allemaal verschillende mensen zijn. Geen confectiegelovigen, allemaal door een soort machine en je komt er allemaal hetzelfde uit. Dat bedoelt vers 10 helemaal niet. Maar als het gaat om het grondpatroon, om de kern en de basis, dan moet het erom gaan. Dat je samen, hoe divers je misschien ook vanuit allerlei kanten in de Ebenezerkerk hier in Rijnsburg komt, dat als je samen aan tafel zit en je doet je Bijbel open, en je gaat samen praten over, vertel me eens, wie is Jezus voor jou? Dat de een dan misschien met een behouden, bevindelijk taalveld daar dingen over vertelt. En de ander misschien met een wat moderner, wat evangelisch klinkend taalveld over zijn Jezus spreekt. Maar dat je vervolgens samen je handen vouwt. En samen bidt. Heere God. Heere Jezus. Dank u wel, wie u voor ons geworden bent. Wonderlijk, genadig God voor mij. Die je daar samen buigt. Zoals kerkraad en zoals gemeente. Eén bent in Christus. Dan kun je best eens over allerlei dingen praten. Maar dan kun je dat ook doen zonder hete hoofden en koude harten. Want dan doe je dat vanuit die liefde van Christus. En dan kun je elkaar veel gunnen en dan kun je van elkaar veel hebben. Kijk, daar waar wij juist onze mening doorzetten en zeggen, en mijn groep moet het in de kerk winnen en mijn lijn moet het doen en zoals ik denk moet het nou eindelijk eens gaan. Ja, dat was nou net het punt waar het in Korinthe dreigde fout te gaan. En dat is heel actueel, gemeenten in 2017, waar iedereen wil zoals hij het denkt. Moet in de kerk gaan zoals ik. Maar Paulus zegt, zullen we afspreken dat het in de kerk van Christus moet gaan zoals hij wil. Nee, dat betekent niet dat je alles goed vindt, het tegendeel. Want als dan Christus en die gekruisigd in gevaar komt, als het niet meer om die genade gaat en om dat evangelie en om dat woord, gemeente, dan moeten we pal staan. Maar zijn wij vaak niet drukker met onze eigen mening dan met de eer van onze heiland? Dus als we nou toch zojuist gebogen lagen en zeiden, dank u wel, Heere God, voor wie u bent, voor de kerk in Rijnsburg. Zeg dan nog geen amen. Maar bid dan ook vervolgens. Heere God, leer mij en leer ons samen altijd weer dat het niet om mij gaat en om mijn mening en om mijn ideeën, maar om u. Bind ons samen in uw Heer Jezus. En mag met alle variaties die we als mens hebben, we hebben allemaal ons eigen levensverhaal. Heere God, geef dat we elkaar vinden. Aan de voet van het kruis. Straks bij de troon van het Lam. Zo danken voor de kerk. Altijd. Ik dank mijn God alle tijd. En zo bidden en elkaar aansporen. Zullen we het in onze gemeente alleen nog maar hebben over hem? En bij alles wat we bespreken ons afvragen, is dat tot eer van hem of tot oneer? Daar valt er misschien wel een heleboel af wat wij willen. Daar kan er misschien in één keer een heleboel wat wij zouden zeggen nooit. Dan gaat het mij om hem, Jezus Christus, die in zijn ongelooflijke genade naar deze wereld kwam om een ellendeling als ik ken, als u en als jij bent, te redden, te verlossen van de dood in het leven. Ga mee. Kom. Dan buigen we voor hem neer. Brengen hem dank. En weet je wat we dan gaan doen? Als we dan toch samen aan zijn voeten zitten, laten we dan ook maar gaan zingen. Als broeders en zusters. En geef als het ware denkbeeldig elkaar maar een hand. Heer, als we aan uw voeten zitten, waar die liefde van u woont, daar beveelt u zegen. Probeer het maar uit. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden.
Dank u wel, Heere God, voor uw genade. Ook de genade dat u ons vanmiddag wilde onderwijzen. Hoe u ons wil leren te zien naar uw gemeente. Wij kijken zo vaak eerst met onze eigen wensenlijstjes en verlanglijstjes hoe wij het willen hebben. En die lijstjes kunnen heel erg verschillen, Heere. U leerde ons vanmiddag hoe u Paulus geleerd had om anders te kijken naar de kerk. Om niet te kijken hoe krijg ik het hier naar mijn zin. Maar hoe kan Christus hier werken? En hoe zien we hem hier werken? En zo hebt u vandaag 2 keer door de prediking van uw woord in het midden van de gemeente gewerkt. Daar danken we u voor, Heere. En we bidden, Heere, zegen dat woord. Ook als dat misschien ons vermaant. Als we misschien vanmiddag moeten zeggen, Heere, wat kom ik tot de ontdekking dat terwijl ik zo dicht bij u wil leven, er toch zo vaak weer ongeestelijke patronen in mijn denken zitten. En ik werelds en menselijk met de kerk omga. Heere, wij belijden het u als schuld. Dat wij zo vaak denken dat het onze kerk is. En zo vaak zo weinig zien dat het uw kerk is. Heere Jezus Christus, werkt u in het midden van de gemeente. Vader in de hemel, ontfermt u zich en heb dank dat u een dienaar naar deze gemeente opnieuw gaat sturen. Heilige Geest, werk en woon in de gemeente hier, of waar wij lid zijn. Dat we van die Heere Jezus leren leven en blijven leven. En dat het ons alleen om hem te doen is. Neem ons zo mee op weg naar morgen. Als het kerstevangelie mag klinken. Zegen al uw dienaren die dat hier mogen verkondigen. Als we het kerstfeest mogen vieren. Als we op weg gaan naar de jaargrens. Gaat u mee. In het nieuwe jaar. Misschien zijn er wel heren die dat moeilijk vinden. Misschien hebben we een ziekte onder de leden en worden we daarvoor behandeld of is er geen behandeling meer mogelijk. Misschien zijn we zwak van gezondheid in de avond van het leven of hoe dan ook. Soms misschien als we nog jong zijn. En kunnen we denken, wat zal dat jaar brengen? We leggen elkaar bij u neer. Dat is toch de beste plek, heren, aan uw voeten, heren. Is de hoogste plaats. Ontfermt u zich zo over ons. En neem onze dank aan. Voor het goede wat u gaf. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 116 vers 9 en 10 is ons slotlied. Ga heen in vrede naar uw woning en draagt met u de zegen van de Heere. Wees gezegend en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.